Geliefde gemeente, letten wij vanavond op het 9e gebod uit de wet des Heren. En dat gebod luidt, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Daarover gaat het in zondag 43, in vraag en antwoord 112. Vraag 112 uit de Heidelbergse Catechismus. Wat wil het 9e gebod? Het antwoord luidt dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lastraat zijn. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden. Tenzij dat ik de zware toorn God op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief hebben, oprecht spreken en beleiden. Ook mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Tot zover. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Wij letten op de bron van het valse getuigenis. Op de stroom die uit die bron zich voortbeweegt van het vals getuigenis. Wij letten ook op de verzoening van het vals getuigenis. En we letten op de heiliging van het getuigenis. Wij letten dus op het vals getuigenis in haar oorsprong, de bron, de stroom, de verzoening en de heiliging van het getuigenis. Het is een korte zondagafdeling, zondag 43. En toch, als je dat zo voor hebt horen lezen, dan staat er wat in die zondag 43. Er wordt wat genoemd. Ja. Ach, het ligt een beetje voor de hand om bij de geboden van gij zult niet doden, niet stelen, niet echt breken, omdat, ja, wat zwaarder op te vatten, ernstiger op te vatten dan als het gaat over het vals getuigenis. En dat is toch ten onrechte dat wij dat zo doen, in ons gevoel. Want het vals getuigenis heeft miljoenen mensen vermoord en de dood ingedreven. Ja, ik zei, het gaat over de bron in de eerste plaats van het vals getuigenis. De tegenstelling dus van de waarheid en de waarheid spreken. Dat valse getuigenis in al haar schakeringen wordt in dit antwoord een eigen werk van de duivel genoemd. Daar bedoelt de catechismus mee dat het valse getuigenis, het liegen, het bedriegen, de eigenlijke aard is van de duivel. Overeenkomstig het woord van God dat de duivel een leugenaar is en een mensenmoordenaar van de beginnen, die in de waarheid niet staande is gebleven, want geen waarheid is in hem. Dat is dus een heel scherpe karakteristiek van de duivel. Dat hij is de vorst van de leugen. De grote bedrieger. En nu heeft die Satan het woord het getuigenis gebruikt, misbruikt, om de mens te brengen tot overtreding. Om de mensen te verleiden. De duivel sprak, is het ook dat God gezegd heeft. Hij begon in het paradijs de twijfel te zaaien in de harten van de mens. Het woord. De mens is aanspreekbaar. Het woord zou je een van de grootste gaven mogen noemen die God gegeven heeft aan de mens. Dat de mens zijn gedachten, wat binnenin hem is, kan uiten in woorden. Uiteindelijk, en dat zo zou het behoren, en zo behoort het, is het woord vertolking van de gedachten. En ook van de waarheid. En nu maakt de duivel de woorden tot een voerwagen van de leugen. De duivel verbergt juist zijn gedachten achter de woorden, zoals wij nu doen als zondaren. Het woord, daarachter verbergt zich vaak de mens. Het woord is anders dan hij is. En dat is in het paradijs dus begonnen. Is het ook. Daar wordt de mens aangesproken. De duivel wil de communicatie. Om te beginnen. Hij wil die grote gave misbruiken. Om erin te komen. Om toegang te hebben. En te krijgen tot het hart. En dat is, zoals wij mensen er tegenaan kijken, meesterlijk gelukt. Want dat woord is het ook dat God gezegd heeft. Nou, hij wist het natuurlijk wel wat God gezegd heeft. Maar al is het alleen maar, het gesprek moet op gang komen met de mens. Dan ziet hij wel verder. Geef niet dat de mens zegt, nee, dat heeft God niet gezegd. God heeft zo en zo gezegd. Als die mens maar antwoord geeft. De mens die door God geschapen werd, in de verhouding van woord en antwoord. Die met zijn hele levensopenbaring antwoord zou zijn op God. Op de waarheid. In die ik-gij verhouding. God. De mens. Het woord. En u probeert de vorst der duisternis die mens ook tot zich te trekken in een woord, een antwoord. Hij vraagt om antwoord. Is het zo of is het misschien anders? En eigenlijk, er is wel eens opgemerkt, toen de mens begon om antwoord te geven, toen begon hij al te vallen. Van God af. Toen was er al die communicatie met het boze, de boze, de leugenaar. En wij weten uit de Bijbel dat de duivel. Zijn doel heeft bereikt. De mens luisterde. De mens werd hoogmoedig. De mens wilde zich verzelfstandigen. Hij wilde als God zijn, kennende goed en kwaad. En in de liefdeverhouding met God kwam een breuk, een onherstelbare breuk. Want er is geen antwoord meer op God, op zijn werk en wezen. De relatie, de gemeenschap is totaal verbroken van de mens uit. Daarom is de mens bang voor de stem van God. Hij vlucht weg. En dan komt God. En in die totaal kapotte communicatie gaat God het woord voeren. Hoewel het niet over en weer is. Want wat de mens zegt, slaat nergens op. Als God hem ter verantwoording roept, dan zegt de mens, ja, daar kan ik niks aan doen, dat is die vrouw die u bij me gegeven hebt. En die vrouw die zegt, ja, maar die slang, wie heeft het gedaan? Gelijk merk je dat de mens zichzelf tracht te verbergen achter zijn woorden. Hij spreekt de waarheid niet meer. Hij is een leugenaar geworden. En hij kan niet anders dan het woord gebruiken, misbruiken, om de waarheid ten onder te houden. Daarin, met eerbied en menselijk uitgedrukt, werd God ten diepste getroffen, dat voelt u wel aan. Hij die de mens in die relatie van antwoord van het woord geschapen heeft. God kan nu niet meer met die mens in zijn beeld geschapen spreken. Want God kan er toch niet op aan, op wat wij zeggen. En dan zie je het eerste wonder, dat God toch spreekt. En dat God aan het woord een ontzagwekkende plaats toekent. Hij legt bij die leugenaar zijn woord neer. Ik zal. Hij wacht niet op een antwoord of een vraag van ons. Maar hij betoont zich de God der waarheid van het eeuwig verbond van zijn genade. En hij zegt, ik zal. Uiteindelijk, in dat moeder-evangelie, ligt de onuitsprekelijke betekenis van het woord verklaard. Want je zou kunnen zeggen, de Vader heeft van eeuwigheid één woord gesproken. En hij heeft het in de tijd gehandhaafd. En dat woord is Christus, door welke de Vader alle dingen gemaakt heeft. Het woord. Zover zijn we nog niet. Daar kom ik nog even op terug. Nu gaat het even over de bron. Daar ligt de bron van het vals getuigenis, van de leugen. En uit die fontein, die onzalige fontein, dat wij van de waarheid losgesneden zijn, ons hebben losgerukt. En dat er nu geen waarheid is in de mens. Uit die fontein heeft zich een stroom ontwikkeld. Zo groot, zo breed en zo diep. Het is over de hele aarde verspreid. Een stroom van ongerechtigheden. Een stroom van leugen en bedrog. En niet alleen van die kat in het nauw, die rare sprongen doet. Nee, van hoog tot laag. In de krant, in de literatuur, in de boeken, de film, de radio, de tv. Alles is vergiftigd door die bron, de leugen, het vals getuigenis. Je kunt het je zo niet indenken, maar je kunt geen één stukje daaruit losmaken en zeggen, hier is de waarheid, volkomen. Dat kan niet. In de kerk, buiten de kerk, bij de gewone mensen die op hun kantoortje werken of in de werkplaats. Maar, daar staan de kranten ook vol van de laatste tijd. Van dat grote verolmde concern. Wat daar achter de schermen gelogen en bedrogen is. Ministers. Directieleden. Noem maar op. Hoe men elkaar erdoor heeft gehaald. Elkaar bij de neus genomen. Elkaar de afgrond ingejaagd. Door een veelheid van motieven. Je zou zeggen, David had wel gelijk. Of Hiskia. Bij mensen is nog trouw, nog waarheid niet. Ik noemde nu iets groots. Mensen van naam, koningen, overheden, rechters, die verleugend zijn. Maar is het vreemd? Wij, die als geboren leugenaartjes al beginnen als we amper kunnen lopen om te liegen. In huis. Tegen elkaar. Vader en moeder. Er op los liegen. Botweg als het ja moet zijn, nee zeggen. En als het nee moet zijn, ja zeggen. En dat gewoon door de harde feiten, de leugen soms wel wat ontmaskerd, maar vaak ook niet hier op aarde. Terwijl je zeker weet dat je belogen wordt, een vals getuigenis. Maar je kunt alleen niet altijd bewijzen. Kijk kinderen, wat denk je? Nu zijn we klein. Maar als je nou later burgemeester zou zijn, of politieman, denk je dat dat dan vanzelf overgaat, dat liegen? Denk je dat het overgaat als je zegt, nou ja, maar ik ben nou volwassen, ik ben nu getrouwd en ik ben niet. Denk je dat het overgaat? Als je op een post komt waar je anderen moet beoordelen, waar je recht moet spreken, zou het dan over zijn? Salomo zegt, ik heb gemerkt dat op de plaats van het gericht goddeloosheid was. Goddeloosheid. Nou, de plaats van het gerecht, dat is nogal wat. Je zou zeggen, daar horen rechtschapen mensen te zitten. Die geen loopje nemen met het recht. En ook daar was goddeloosheid, zegt. Van hoog tot laag. En als je de Bijbel leest, en je leest dan van al die leugens en al dat bedrog, en de gevolgen daarvan. En nog trouwens, dan zeg je, ja, gij zult niet doodslaan. Ja, dat is erg voor iemand doodslaan. Maar als je er goed over nadenkt, dan zeg je door het vals getuigenis. Voor een oorlog vaak, wordt er geboycott, op allerlei manieren. Ik heb het nu niet over een bepaald geval, hoor, helemaal niet, maar in het algemeen. Soms, vaak, moet er gelogen worden om het doel te bereiken. Om iets te kunnen losmaken, om iets te kunnen ontketenen. Dat doen niet alleen de Russen. Dat doen de Amerikanen ook. En de Engelsen. En de Duitsers. En de Nederlanders. Je moet dat, die leugen nou echt niet reserveren voor het Oostblok. Helemaal niet. Dat geldt allemaal. En we helpen er allemaal mee. De hele wereld is er vol van. En dan te bedenken dat het zo levensgevaarlijk is. Dat mensen door middel van het woord, dat ze God erbij gehaald hebben. Denk aan de Duitse situatie in Duitsland voor de oorlog. Hoe langzaam door middel van het woord, je kan wel zeggen bijna een heel volk, een zekere ideologie ging aanhangen van ras en bloed en bodem. En als je die brallende mens hoorde. Ja, ik was toen ook nog jong. Die oorlogstijd. Maar ik weet heel veel dingen nog tamelijk bewust met herinneren. Ik weet ook van mijn vader. Dat hij ontdaan thuis kwam. Toen had Mussolini, die Italiaanse dictator, een reden gehad. Alsof die God was. Wat denk je van die andere demagogen als ze een reden hier? Als je die platen ziet. Je ziet dan die, nou, misschien wel honderdduizenden mensen verzameld. Die soldaten gehelmd, stram in de houding. Heil Hitler. Het woord. De verleugening. God, die ervoor gebruikt wordt om mijn valsheid te bedekken. Oh, als je dat leest en je verdiept je enigszins in de geschiedenis, hoe dat ging. Welke verhaaltjes en plaatjes er verschenen over de Joden. De tekenaars, die wierpen zich erop. En als er een Jood uitgebeeld werd, dan had je een buitengewone, ja, akelig, gemeen, gluiperig gezicht getekend. De Joden, dat zijn de verkrachters. Dat zijn de schenders van de eerbaarheid. De Joden, oh, als je gewoon een vrouw bent. Een Germaans. En je wordt door een Jood verkracht. Nee, er is niks vreselijks. Dokters, geneeskundigen, die in de jaren, tientallen jaren, in dat groeiproces, de meest onzinnige theorieën hebben ontwikkeld. Hoe je op die manier door de gemeenschap met een Jood, dat Joodse bloed in je kreeg. Als vrouw. Hoe afschuwelijk het was. Allemaal dat woord. Dat woord dat daaraan meewerkte. Ik zei, het is het gevaarlijkste wapen. Nog zo. Soms als je een programma hoort, per ongeluk of achter het nieuws, dan heb je wel eens opeens die neiging dat je zegt, dat ding uit, dat rotting uit. Omdat het barst van de leugens en van de valse ideologieën en van het elkaar ten onrechte beschuldigen. Dat gaat allemaal door. Ja, het woord, die heerlijke gave van God, waardoor een gemeenschap mogelijk is, dat dat nou juist geworden is tot het slechtste. Dat beste, dat bedorven is, dat dat nou geworden is tot het slechtste. Op alle terreinen van het leven. Het kan zelfs ook zijn op het terrein van de muziek. Al is het dan geen woord. Maar het heeft toch ook iets te maken met de taal. Met een taal. En hoeveel groepen zijn er niet die een puur antichristelijk, atheïstisch, nihilistisch standpunt huldigen. Waarin je iets tegenkomt van de hel. Van de hel. En wat gretig opgedronken wordt. Ingenomen wordt. Al moeten er tientallen politieagenten komen om de gevolgen in de toom te houden. Omdat het de laagste en de gemeenste roerselen van de mens naar boven kan brengen. Zodat hij als een wild beest tekeer gaat. En de gekste dingen doet. Wat een machten. En hoe zullen nou die geboren leugenaars dat onderkennen? Dat onderscheiden. Onze kinderen. Hoe zullen ze dat nou weten? Of beter gezegd, hoe zullen ze dat nou aanvaarden? Wij. Want in je kinderen zie je zelf. Zijn kinderen naar ons beeld en naar onze gelijkenis. De ene leugenaar verwekt de andere leugenaar. Machteloos. Machteloos staan we er tegenover. Want de mens kan niet leven zonder de leugen. Het is zijn element geworden. De leugen in het boek, in de plaat, in alles. Dan zeg je nou, waarom? Ja, dat vind ik mooi. Ja, vind ik dat mooi. Ja, maar wat zit daar nou in? De mens is zo verleugend dat hij ook niet in staat is om het te onderzoeken. Om te zeggen, nou, daar wil ik wat meer van weten. Daar wil ik wat meer van weten. Van de achtergronden. Dat doet hij niet. Het is één groot leugenspel. Ook als je door de havenstraat loopt en je ziet kinderen die mooie platen, mooie vrouwen. Leugen. Als je programma krijgt van Goorland, leugen. Van begin tot het einde. Allemaal leugen. Eén groot maskeradespel. Ja, wat hou je dan nog over? Ja, ik weet het niet. Wat je dan nog overhoudt. Een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand over de mens. Maar je moet echt niet aannemen dat het woord dat men spreekt en jij en ik, dat dat de waarheid is. Vrees. Er wordt hier wat opgestopt. De Heidelberger heeft het heel goed aangevoeld dat, ja, er staat, gij zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste. En de Joden, die legden dat naaste, legden ze zo uit. Nou ja, dat is je volksgenoot, je broeder waar je het goed mee kan vinden. Mekaar de hand boven het hoofd houden. Maar de Heidelberger weet wel dat de wet geestelijk is. De wet gaat veel dieper. Daarom zegt ze, dat ik tegen niemand vals getuigenis geef. Ook niet tegen die kerel of dat mens waar ik een hekel aan heb. Die ik eruit wil hebben, wil werken. Tegen niemand. Want vals getuigenis, dat is duivel. Dat stinkt naar de hel. Vals getuigenis is moord en doodslag. En verraad van de waarheid. Met vals getuigenis draaien we elkaar de nek om. Draaien man en vrouw elkaar een rat voor de ogen en de kinderen de ouders en ouders de kinderen. Met een vals getuigenis wordt alles kapot gemaakt wat nog enigszins aan elkaar zit. Wordt de verhouding tussen mensen en volken verwoest. Tegen niemand vals getuigenis geven. Want het kost nabot zijn leven. Het kost hem zijn leven. Maar het bloed roept om wraak. Dat vanwege het vals getuigenis vergoten werd. Ja, en niemand zijn woorden verdraaien. Daar zijn we ook zo vreselijk handig in. Om een kleine wending aan te geven. Ik heb stom beduust gestaan. Als je bijvoorbeeld ontdekt voor het eerst in je leven. Hoe iemand een bepaalde schrijver, een theoloog op zijn kant weet te krijgen. Door een stukje ergens uit zijn werk, uit een preek of uit een verhandeling, te pikken en dat in jouw schrijven te verwerken. En dat je op een gegeven ogenblik ontdekt, ja maar man, dat kan niet, want die man bedoelt precies het tegenovergestelde. Dan moet je eens verder lezen. Moet je verder lezen. Die man zegt juist dat hij het daar niet mee eens is. Zo gaat dat. Op alle kringen. Zo overal zo. Ik bedoel, jij hebt een rechtzinnige krant. Die staat ook vol met leugens. Je hebt een heleboel vertalers. Van Woerden kwam op zijn sterfbed nog tot schulderkentenis. Hoe die in de vertaling van die Engelse schrijvers geknoeid had. Om het aan te passen. Om er een of andere godsdienstige draai aan te geven die er hier wel in wil. Toen de theologische school op stapel stond in Rotterdam, en er wat nieuwere uitgaven van Phil tot spreek kwamen, toen stond erin hoe die man zijn waardering uitsprak over die school, de school, de opleiding van predikanten. Dat er een ouderling dacht op Giesendam, dat is gek, ik heb... Hé, dat heb ik nou de Philpot helemaal geen man voor eigenlijk. Ik dacht dat hij juist wees op dat gevaar van dat fabrieksmatige. Maar toen bleek, dat was in de nieuwe uitgave gewijzigd. Philpot is er ook voor. Maar toen die oude uitgave opzocht, toen stond er precies het tegenovergestelde. Bunyan, het geknoei met zijn werken, waar ze een eed voor zweren dat het van Bunyan is, maar het is niet waar. En zo zijn er, in de kerk, misschien dat daar, ja, God verhoeden, het meeste valse getuigenis wordt gegeven. Niemand zijn woorden verdraait. Kijk, snap je dat? Je kan een gewoon woord, kun je een godsdienstige inhoud geven dat het veel meer indruk maakt. Ik heb het een preek van Huntington gelezen, dat was precies een tijdrede uit deze tijd. Ik zeg, nou, ik weet het niet meer. Ik heb hem niet oorspronkelijk, maar ik weet het niet meer. Als dat waar is, precies een preek voor nu. Over allerlei dingen waar mensen nu ook nog over praten. Zelfs de woorden, je weet niet wat waar is. Maar dat verdraaien, dat gemene verdraaien, je kunt het zelfs zo doen, dat je dezelfde woorden gebruikt, maar ze op een andere toon uitspreekt. Zodat het toch een andere indruk wekt dan bedoeld is. Achterklap of lasteren. Dat is ook erg. De schrift spreekt, de wijze man spreekt van oorblazers. Een prachtig woord. Oorblazers. Die een stad in brand steken. Die alles in vlam zetten. Denk aan wat Jacobus zegt over de tong. Dat kleine onderdeel, dat kleine lid. Dat alles in brand steekt, dat alles verwoest, alles besmet, alles bespeurt. Maar er komt geen einde aan de geraffineerde tactiek van ons mensen als het gaat over het woord. Niemand ligt, dat wil zeggen, makkelijk en onverhoord oordelen. Ja. Mensen, als ze één keer iemand gehoord hebben, is het gelijk, hup, weg. Of helpen veroordelen. Komt mij beter uit om iemand te veroordelen. Waarom? Als je oordeelt, staat er in de zit, oordeel een rechtvaardig oordeel. Dat het waarheid berust. Maar als er andere argumenten zijn, andere achtergronden, dan is het gemeen. Dan is het gemeen, dan is het alleen maar een persoonlijke antipathie. Dan rust het nergens op. Dan is alleen maar dat vernielzuchtige van ons mensen. En zo is er allerlei liegen en bedriegen. Eigen werken des duivels, die moeten we vermijden. Die moet ik niet doen, die moet ik laten. En als ik het niet te laat, dan haal ik de zware toren van God over mij. Want God straft de leugenaar, de valse getuigen, de Bijbel, het spreukenboek, het is de profeet, het is er vol van. Hoe God de leugenaar en de valse getuigen bestraft. Dat is nog niet alles. Je kan natuurlijk denken, nou ja, ik hou voor de veiligheid mijn mond maar. Maar dan blijf je in het negatieve, in het verbod steken. Er is ook nog een gebod dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben. Dat kan alleen met je hart. De waarheid liefhebben. Iemand kan de waarheid spreken en dat het toch er maar bij hangt, krachtens zijn beroep of wat dan ook, dat hij de waarheid spreekt. Hij kan het niet maken om de zaak te believen. Altijd. Maar met de liefde van het hart, de liefde tot de waarheid, in alle handelingen, altijd liefde tot de waarheid. Daarbij oprecht spreken en beleiden. Dat wil zeggen, als we met elkaar spreken, oprecht. Of dat dat spreken op zich gebrekkig is, of een beetje moeilijk verstaan, maar dat is allemaal vers 2. Dat is niet zo belangrijk. Als maar oprecht. Eerlijk. En beleiden. Waar je geroepen wordt om te beleiden, om dan ook te beleiden in oprechtheid. De waarheid. Altijd maar weer de waarheid. En nog gaat het maar verder. Om ook mijn naaste, de eer van mijn naaste en een goed gerucht naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Dus dat betekent hier je best doen. Dat het tegendeel van wat hier allemaal veroordeeld is, dat het tegendeel daarvan plaatsvindt. Dus het goede verspreiden. Een goed gerucht verspreiden. Bevorderen. Niet door te liegen, dat kan natuurlijk ook weer. Dat is hier de bedoeling niet. Maar ik bedoel, als er wat goeds te zeggen is, zeg het dan ook. Als er iets positiefs is, zeg het dan ook. En laat niet alles in de afgrond verdwijnen door dit of door dat. Dat is mooi bij de Heidelberger. Dat hij niet blijft steken in het zogenoemde spreken is zilver en zwijgen is goud. Dan zal ik mijn mond maar houden. Want ik ben toch maar een leugenaar, zegt de mens dan een beetje verwijtend, beledigd. Nee, maar dat de Heidelberger zegt, ja, daar ben je er niet mee om je mond te houden. De waarheid moet je getuigenis geven. De waarheid spreken met je naaste en doen. Als je dat nou eens even neemt, die stroom van ongerechtigheid. Kinderen, grote kinderen, man, vrouw, wij allemaal. Hoe moet dat toch? Wie kan in dat gericht dat een hart hem aan moet klagen voor God bestaan? Wie kan dus een hand in zijn boezem steken en hem de rein uithalen, zonder dat hij mee laat is? Wie kan zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd van overtreding? Niemand. Want er is niemand rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zonder. En God zegt dat hij om ieder ijdel woord, ieder zinloos woord ons ter verantwoording zal roepen. O waarom laat God zijn gebod ons prediken? Opdat ik mijn zondige aard hoe langer hoe meer kennen. En dat ik de toevlucht zoeken in de Heer Jezus Christus. In wie die oude mens gekruisigd, gestorven en begraven is. Die stroom die niemand tegenhoudt. Omdat we allemaal deel uitmaken van die stroom. Die stroom is aangelopen op het woord. Op het vlees geworden woord. Dat is een diepe uitdrukking, het vlees geworden woord. Woord is aanduiding in de schrift van de tweede persoon. De logos, het ongeschapen woord. En dan moet je opletten. Er is geen diepere, vastere, andere waarheid dan het woord dat vlees geworden is. Ik kan dat niet uitleggen, dat is alleen te geloven en te aanvaarden door de genade van God. Maar dat dat vlees geworden woord, dat dat zeggen kon, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat er in al die verleugening maar één waarheid is, die kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Ik heb nooit in het verborgene gesproken, zegt de Heer. Maar ik heb op de straten en in uw synagogen geleerd. Kom, wat heb je? Wat heb je tegen? Het vlees geworden woord. Daarin bereikt het woord, zou je zeggen, het hoogste punt en het diepste punt. Het is het allesomvattende en het allesbeslissende. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Dat kun je niet zomaar zeggen. Dat kan alleen maar in en door die Christus. Maar alleen. Dat is niet een algemeen godsbegrip. Maar het is die God die zich in waarheid heeft geopenbaard. In Christus Jezus. De rest hoef je niet te geloven. Op zijn minst moet je de rest blijven verdenken. Maar hij is de ene waarheid. De enige waarheid. Daarom is dat heilig evangelie, dat is ergens zo vreselijk afsnijdend. Dat is niet dat pleistertje. Wat wij op onze wond kunnen plakken. Maar het heilige evangelie, dat rukt eigenlijk de pleister af. En dat spreekt een wee u uit. Over de leugenaar. En ook op een andere manier is dat evangelie zo afsnijdend. Het gooit heel de wereld met alle mensen, kerkmensen en niet-kerkmensen, allemaal op één hoop als leugenaar. En het vertelt ons dat er maar één is die de waarheid is. Christus. Indien ik de waarheid niet spreek, zegt Christus, getuigt tegen mij. Maar dat konden ze niet. Want in zijn mond is geen bedrog geweest. Maar nou krijgt in Christus het vlees geworden woord, het woord zijn hoogte en zijn dieptepunt. Dat wordt me onder de preek hoe langer hoe duidelijker. Dat dat woord zijn hoogte en zijn dieptepunt, zijn leven en zijn dood vindt. Waarom? Christen, ze konden hem op de waarheid niet vangen. Maar ze haalden veel valse getuigen. En die getuigden tegen hem. De een zei dit en de ander zei dat. Maar de Heer Jezus ging er niet op in. Het sneed geen hout. Het waren allemaal bij elkaar geraapte doorzichtige leugens. En de leider van het gezelschap, de hoge priester, die kreeg het er benauwd van, want die voelde zelf ook nou aan in die nacht. Hoe krijgen we hem? Want ja, wat ze daar allemaal zeggen, dat is ook maar even gauw bedacht en doorzichtig. En tenslotte kreeg hij een ingeving. Hij legde al die valse getuigen het zwijgen op en zei, laat mij het woord, geef mij het woord. Zijt gij de Christus, de Zoon van de levende God? Ik bezweer het u, ik stel u onder ede. Ja of nee, ben je het of niet? Gij hebt het gezegd. Toen scheurde die hoge priester, ja die leugenaar, zijn klederen. En hij zei, je hebt zo'n godslastering gehoord. Hij maakt zichzelf voor God gelijk. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Dat hebben we niet meer nodig. We hebben geen getuigen meer nodig. Dit is het ergste wat er kan gebeuren.
dat iemand zichzelf aan God gelijkt. Wat doet u, lieden? En ze zeiden alle, hij is des doods schuldig. Christus werd om de waarheid veroordeeld. Zij was de zoon van God. Toch met die veroordeling. Als een godslasteraar. Als een valse messias. Een valse getuige. Hij werd om het getuigenis der waarheid. Werd hij veroordeeld tot de dood. Erg. Dat is de grootste krenking van het recht die je in kunt denken. Dat iemand om der waarheid willen tot de dood veroordeeld wordt. Omdat we de waarheid als een leugen bestempelen. En toch, hoe erg dat ook was. Hè, waarin die stroom van ongerechtigheden zijn dieptepunt bereikt. Hoor, dat we Christus belasterd hebben. Christus belogen. Daar werd de maat vol. Er was toch nog iets erg. Nou komt Christus vrijwillig. En dat is de verzoening van het getuigenis. Op de plaats van die valse getuigen. Vrijwillig. Als de waarheid. Dat is de kern van de verzoening. Waar dat negende gebod ons heen wil drijven. Waar ze ons de spiegel van voorhoudt. Van die wet des geestes des levens in Christus Jezus. Want hij heeft geen onrecht gedaan en er is geen bedrog in zijn mond geweest. En toch werd hij als de grootste leugenaar naar de dood gedreven. Buiten de tempel, buiten Jeruzalem, buiten de gemeenschap, buiten alles. Een godslasteraar. Hij werd gegeesteld met doornen, gekroond, bespot. Als een onwaardige, valse getuige behandeld. Maar erg. Dat God aller ongerechtigheid, ook die ongerechtigheid, die gemene ongerechtigheid tegen het negende gebod, dat God aller ongerechtigheid op hem deed aanlopen. Hij werd geëist en hij werd verdrukt. Wat wij dus overhoop gehaald hebben en nog overhoop halen, daar is een aller onuitsprekelijkste prijs voor betaald. De prijs van het leven. Daar is bloed voor gezweten. Daar is de diepste verlatenheid voor geproefd. Want een lasteraar, een leugenspreker zal nooit op aarde bevestigd zijn. Men jagen zo'n twist en onruststeker totdat hij uit elk oog verdwijnt. En dan wordt het nacht op Golgotha. Golgotha, gij zaagt dat wonder. Het licht der heerlijkheid ging onder en het daglicht werd tot nacht. Toen de lofprijs aangebracht werd en het vlekkeloos lam geslacht werd. Der gevallen creatuur. En dat bedoelde ik straks toen ik zei, het wordt me iets duidelijker, dit. Gij antwoord niet, zei ik des nachts moog kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontferming. Dat is niet het punt. Dat het woord, het ware woord, als een leugen, wordt weggedaan. In de hel van de verlaten. Dat is het diepste lijden. Dat de communicatie, de gemeenschap, de spraak. Hè? Jezus had nog niet lang daarvoor gezegd, Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort. Dat weet ik. En nu in dat ogenblik dat de Vader niet meer hoort, geen antwoord geeft. Dat is het oordeel over de valse getuigen. Een eeuwig zwijgend God. Een God die ons dood zwijgt. Een God die ons uitwist. Omdat we zo laag gelogen en getuigd hebben. En dat oordeel komt op hem. En dat is zijn diepste benauwdheid geweest. Gij antwoordt niet. Daar neemt hij de plaats in die wij in moesten nemen. Daar gaat hij het ongeluk in waar wij onder moesten verzinken. Daar ontvangt hij de haat en de spot en de benauwenis waarmee wij bespot moesten worden. Daar wordt zijn deel afgescheiden met de geveinsde. Met de leugenaars die zullen zijn in de poel die brandt van vuur en zon. Daar wil hij in en buiten. Zullen zij de honden en de tovenaars en de lasteraars en de afgodendienaars. En hij gaat naar buiten. Hij gaat naar buiten. Dat is het verzoenend lijden en sterven. Nu kan er hoop zijn voor een leugenaar. Een vals getuige. Hoop, Vader, vergeef het. Ze weten niet wat ze doen. Hoop voor mensen wie leven staat helemaal in het teken. Want het is ook een oordeel. De leugen is ook een oordeel. Er staat in de Bijbel dat het steeds erger wordt aan het laatste der dagen. De laatste fase van de wereldgeschiedenis wordt onder andere gekenmerkt door leugen en bedrog. In groot en klein. Dat wil zeggen, de remmen die gaan eraf. De remmen die misschien even lang nog een klein beetje de kar hebben afgeremd, die gaan eraf. Het wordt steeds harder. Maar nu, dit evangelie vanavond, vanmiddag, bij u is vergeven. Bij u. Zo gij, Heer, in het recht wilt treden en mijn leugenschade slaan, ik kan niet bestaan. Maar er is verzoening, want hij is door de Vader voorgesteld tot een verzoening voor onze zonde. Nou ligt die verzoening er. Nou is het noodzaak niet dat we ons langer handhaven in onze ingebeelde eerlijkheid. Maar dat we voor God leerden bekennen en beleiden. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Ik heb uw waarheid niet geloofd. Die geest gekomen zijn, die zal de wereld overtuigen van zonde. Dat ze mij niet geloven. Wat de duivel zegt wel, ja. Wat de krant zegt ook wel. Wat de meester op school zegt ook wel, ja. Maar wat God zegt, dat niet. Dat geloven ze niet. Want we gaan rustig door op onze eigen weg. Met ons maskeradespel. Maar er is verzoening. Vergeet. Altijd bij hem geleefd. Zo moet het in de kerk gepredikt worden. Dat we komen tot meerdere godskennis en zelfkennis. Tot diepere kennis van Christus Jezus. De borg. Dat hij hoe langer, hoe gepaster, noodzakelijker wordt. Om hem te mogen kennen. In zijn bitter lijden en sterven. Als borg plaats te kleden. Het is ook nodig, want dat is onze laatste gedachte, daar gaan we mee naar huis. De heiliging van het getuigenis. Is er maar één de weg om wat eerlijker te worden. Wat zeg je, eerlijker worden, we zijn niet room. Daar moet je zeker door je eigen goede gedrag proberen wat te bereiken. Ja, nee. Zul ik je gaan? Je hebt toch gehoord wat Jacobus zei? Heeft de geest van God lust? In alle nijdigheid en twist. En valse getuigenissen. Staat er voor niets geschreven. Spreek de waarheid en niet geluk met zijn naaste. Er staat er niet voor niets geschreven. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar veel meer dankzegging. Staat er niet voor niets geschreven. Koop de waarheid en verkoop ze niet. Wandelt in de waarheid. Er is maar één mogelijkheid om eerlijk te worden. Dat is om in de Heere Jezus Christus gevonden te worden. Dan ben je eerlijk en dan word je ook eerlijk. Maar je bent eerlijk omdat hij eerlijk geweest is. Maar hij laat het er niet bij zitten. Hij begint tegen onze leugenachtige geest op te treden. En dan moeten we terug. Stilletjes, we zien dat niemand ons ziet. Dat we onze knieën buigen of onze handen vouwen. En zeggen, ach Heere, vergeef. Vergeef, verlos me van de boze. Vergeef mijn schulden. Want er is ook een heiliging van het getuigenis. Ziet, hij bidt. Ziet, hoort, ze zongen gewoon de lof. Is er enige goede reden tot nuttige dankzegging? De heilige. Want de Heer is gekomen om dat duivelse werk te verbreken. Ook in ons. En daarom is stilstand is dood. Stilstand is dood. Maar voortgaande ontdekking. Voortgaande ontbloting. Maar ook voortgaande worteling in de waarheid. Om zoals Johannes zegt, kinderken, wandel in de waarheid. Dat hebben we nodig. Daar is leven. Daar is een buigen voor het oordeel van God. Een erkenning van eigen schuld. Maar ook, neem u mijn beide handen en leid u, kind. En word ik door het kwade licht verrast. Ai, laat het toch nooit de baas spelen in mijn leven. Laat het de overhand niet krijgen. Breng me ook weer terug. God geeft dat dit gebod als een lamp onze ziel, ons leven belichte. En boven alles hem belichte, die de waarheid is. Amen.